Goedemorgen allemaal. Wat een bijzondere prachtige dag vandaag. De zon die schijnt. Prachtig weer. Beetje koud. Maar tegelijkertijd voelen we allemaal wel aan dat het, als de dag wat verder gaat, wordt het weer wat warmer. En we gaan de zomer tegemoet. We gaan de lente tegemoet. Dus ook weer een bijzondere tijd. Dion, bedankt dat je ons ook bewust hebt gemaakt van het feit dat het avondmaal niet zomaar iets is wat routine is. Het is iets wat we met volle bewustheid, met ons hart, behoren te doen. Dankjewel voor die woorden. In de schriftlezing die we net gehoord hebben van André uit Exodus hoofdstuk 7 vers 1... tot 13. Daar gebeurt iets heel bijzonders. En wat gebeurt er nou? We zien in vers 8. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron: als de farao tot u spreekt, doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aaron zeggen: neem je staf en werp die neer voor de farao. En de staf zal tot een slang worden. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd een slang. Maar kijk eens wat er dan staat in vers 11. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars en ook zij... De Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Kan je het jezelf voorstellen? Een staf die een slang wordt. Dat is heel bijzonder. Dat is bovennatuurlijk. Dat zijn dingen die als het ware niet in deze wereld thuis horen. En we weten natuurlijk dat als Aaron dit doet, dan weten we natuurlijk dat hij dat deed in de kracht van God. Dat is heel duidelijk en dat is heel simpel. Maar daarna, wat zien we? De wijzen en de tovenaars van Egypte deden met hun bezweringen precies hetzelfde. En broeders en zusters, hier zit iets heel belangrijks voor ons, om onze aandacht aan te geven. De Joden, die zijn vanaf ouds een volk geweest, waarin God zich altijd liet zien door wondertekenen. En dat zien we ook als we kijken naar het verhaal van Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3. Daar komt Jezus naar Nicodemus toe en dan zegt hij ook: ik weet dat u van God vandaan komt. Waarom zei hij dat? Hij zei dat omdat er staat, omdat de tekenen die u doet, dat niets anders kan betekenen dan dat God met u is. En ook in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 1 tot 4, daar lezen we over de apostelen, dat God de apostelen wondertekenen gaf, de mogelijkheid om wonderen te doen, om het woord te bevestigen wat zij predikten. En die laatste woorden zijn dan ook even heel belangrijk, want... breng jezelf eens even helemaal terug in de tijd van Exodus. Was er toen een geschreven woord van God? Misschien stukjes, misschien fragmenten. We weten het misschien niet helemaal precies. Maar er was duidelijk heel weinig geschreven openbaring van God. Dus ja, iedereen kon wel wat zeggen. Iedereen kon zeggen: ik kom in de naam van God. Iedereen kon zeggen: Maar Aaron en Mozes, die konden iets laten zien, waardoor de farao toen kon weten, God is met hun. En toch, farao riep zijn wijzen en zijn tovenaars en ze doen hetzelfde. Natuurlijk lezen we daarna ook, want vers 12, want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aaron verslond hun staven. Dus uiteindelijk is er een wonder van God. Dan gaan de wijzen en magiërs van Egypte hetzelfde doen. Maar dan gaat de staf van Aaron, die verslond weer die staven. En ja, zo heeft dit alles te maken. Wonderen en tekenen die God gedaan heeft. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dat gebeurde altijd op momenten dat het geschreven woord er nog niet was. En zo konden de mensen van God laten zien, kijk eens, ik kom van God vandaan, want ik kan door mijn tekenen laten zien dat wat ik doe, dat ik dat niet uit mezelf kan. En dat betekent dat God met mij moet zijn. Dat helpt ons ook om te begrijpen dat zelfs in de vroege gemeente waren er tekenen en wonderen. Maar die zijn gestopt op het moment dat het nieuwe geschreven Nieuwe Testament gekomen is. Zijn de gaven van wonderen en tekenen, die zijn afgedaan. Die zijn gestopt. Dat lezen we in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Maar even nu weer terug naar dit verhaal. Want daar willen we vanochtend bij stilstaan. En we leven in een tijd van computers. En wat horen we op computers? Of wat horen we over computers? We horen over spoofing. Ik ken die termen nog niet eens allemaal precies. Maar goed, we horen over spoofing, we horen over phishing. We horen over allerlei andere soort dingen. En wat gebeurt er nou precies? Mensen zitten ergens achter een computer en die gaan iets namaken. De website van de Rabobank gaan ze namaken. De website van de Amrobank gaan ze namaken. De website van ING gaan ze namaken. En ze doen dat met heel veel precisie. En mensen, die krijgen een e-mailtje binnen van je moet even gaan inloggen. En we weten natuurlijk het verhaal. Er zijn mensen die klikken op de link. En ik zeg dit met respect. Maar als je heel goed gaat kijken, dan zie je altijd iets wat niet overeenkomt. Dan wordt er bijvoorbeeld ook gezegd, kijk altijd heel goed naar de adresbalk. Want in de adresbalk wordt ten diepste duidelijk of het een echte website is of een niet-echte website. En als je verstand van zaken hebt, dan hoef je daar het principe niet in te trappen. Ook al lijkt het nog zo mooi, ook al lijkt het nog zo goed. En dat is een belangrijke boodschap voor ons vandaag, broeders en zusters, vrienden. Wij leven in een wereld waar zoveel mensen zeggen van ik heb een boodschap van God. Maar voordat die uitgesproken is, is er wel alweer iemand anders die zegt ik heb een boodschap van God. En voordat die uitgesproken is, dan komt er alweer een volgende om de hoek. Broeders en zusters, wij moeten, wij mogen niet alles geloven wat er gezegd wordt. Ook al ziet het er in eerste instantie soms heel goed uit. In hoofdstuk 7 vers 22, wat staat daar, Exodus? Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Hoofdstuk 8 vers 7. Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Een aantal keren opnieuw. Aaron brengt een plaag over het land. Maar de magiërs doen hetzelfde. En toch weten wij, dat kwam niet van God vandaan. Dat kwam uiteindelijk van Satan, die zichzelf laat zien als een engel van het licht. Met deze gedachte laten we eens gaan naar 2 Thessalonicense. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. En daar staat dit. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen gebracht wordt of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken was. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval komt en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover. En dan zien we gelijk al, als we gaan kijken naar vers 1 tot en met vers 3, dat Paulus zegt, laat u niet verleiden. Word niet te snel aan het wankelen gebracht. Niet door een uiting van de geest. Niet door een woord. En ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over de komst van de Heere Jezus Christus. 2 Thessalonicense wordt gevolgd door 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense, daar heeft Paulus uitvoerig gesproken over de komst van Jezus. Maar hij moet nog een brief gaan schrijven, want ergens waren deze mensen verward geraakt. Paulus had hun een hele duidelijke boodschap gegeven. Dit en dat gaat er gebeuren. Maar in de tweede brief moet Paulus gaan zeggen, waarom heb je jezelf laten misleiden? Wat is er gebeurd? Ik heb toch al gesproken over deze dingen? En dan zien we ook natuurlijk dat hier staat, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Dat is best heel wat. Want als we daarover gaan nadenken, dan staat er niet door een uiting van de geest. In deze tijd waarin Paulus sprak, waren de uitingen van de geest nog aanwezig. Mensen profeteerden, mensen spraken in tongen. Dat gebeurde allemaal in die tijd. En nu lezen we dat er waarschijnlijk iemand geweest is die zei van... Hey, gemeente, broeders en zusters, ik heb een woord voor jullie en ik spreek door de geest. Dat is waarschijnlijk wat er gebeurde. Door een uiting van de geest. Want in de vroege gemeente, ja, daar was profetie. Daar was spreken in tongen. Daar waren andere gaven die de vroege gemeente had gekregen. En daar was die broeder die zei van, ik heb een uiting van de geest. De Heilige Geest heeft tot mij gesproken. De Heilige Geest heeft mij verteld dat ik dit jullie moet gaan vertellen. Maar Paulus zegt, laat jezelf niet misleiden. Laat jezelf niet van de kaart brengen. Laat jezelf niet beïnvloeden. Ook al is het door een woord. En ja, ook in die vroege gemeente, daar werden veel woorden gesproken. Hou ook even rekening met het feit dat deze brief van Thessalonicense geschreven wordt rond het jaar 50. Dus wat wij ook in de eerste plaats moeten doen, wij moeten deze brief niet gaan lezen vanuit 2021. Wij moeten deze brief gaan lezen vanuit het jaar 50, ongeveer. Dat kan iets meer zijn, dat kan iets minder zijn. De meeste commentaren spreken over het feit dat Thessalonicense zelfs de eerste brief is die Paulus heeft geschreven. Of het precies klopt, weet ik niet, is ook niet het allerbelangrijkste. Maar deze brief wordt gedateerd ongeveer rond het jaar 50. Was er toen een geschreven Nieuw Testament? Dat was er helemaal nog niet. Dat was er allemaal nog niet. Dat was allemaal nog in wording. Hier is een brief die wordt geschreven aan die gemeente. En als het dan inderdaad de eerste brief is... dan was er nog helemaal niks bekend over het Nieuwe Testament. Daarom waren er ook profeten. Daarom was er ook spreken in tongen. Daarom gebeurden al die dingen. Daarom gebeurden die wonderen en die tekenen. Om te bevestigen dat iemand werkelijk van God vandaan kwam. En zo zegt Paulus. Niet door een uiting van de geest. Niet door een woord. En zelfs niet, al zou het een brief zijn die door ons is geschreven. En natuurlijk was die brief niet dan door hun geschreven, maar alsof hij van hun afkomstig was. En we kunnen lezen in Matteüs 24. We kunnen op andere plaatsen lezen waar Jezus ook waarschuwt. Ze zullen komen in mijn naam. Ze zullen zeggen, hier is die of daar is die. Dat zal gebeuren. En dat is zo belangrijk, ook voor ons vandaag. Broeders en zusters, in deze wereld van kerken, in deze wereld van de gemeente. Ja, zelfs in de gemeente. Maar ook veel buiten de gemeente. Er wordt geprofeteerd. Er wordt van alles gezegd. Er wordt van alles geclaimd. We moeten voorzichtig zijn. Niet alleen met onze computer, dat we niet een link aanklikken en 1.000 euro kwijt zijn. Of misschien wel 2.000, of misschien wel 30.000, of misschien wel 100.000. Eigenlijk hoeven we daar nog niet eens het meeste bezorgd over te zijn. Het meeste bezorgd moeten we zijn over op een link klikken in het geestelijke. Want dat geestelijke, dat ziet er soms zo goed uit. Dat geestelijke, dat kan zich openbaren als iets wat heel mooi is. En we zien dat in de tijd van Farao. De magiërs en de bezweerders van Egypte deden precies hetzelfde. Broeders en zusters, zijn wij thuis in het woord, zoals we thuis zijn op onze computer, En dan naar de adresballen kijken en net dat ene lettertje zien wat daar niet hoort. Of die dubbele punt die er niet hoort te staan. Hoe zijn wij in dat geestelijke leven bezig? Kijken wij ook naar die kleine lettertjes? En dat we dan zeggen van, hey, het klinkt goed. Het klinkt zelfs heel goddelijk. Het klinkt zelfs heel bijbels. Het klinkt zelfs heel geestelijk. Maar is het dat werkelijk? Dan ga je heel goed kijken. En dan zeg je, nee, er zit een verschil in. Het is toch niet helemaal hetzelfde als wat Jezus heeft verteld. Wat zei Jezus? Jezus zelf heeft in Matteüs hoofdstuk 7 dit gezegd. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen. Nee, ze komen niet in wolvenkleding. Ze komen in schapenvacht. Maar van binnen roofachtige wolven zijn. Matteüs 7, vers 15. Aan hun vruchten zul u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen en distels? Vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen. Kijk eens heel goed naar dat eerste woord. Velen. Zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? In uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Broeders en zusters, aan de vruchten zullen we de boom gaan herkennen. Kijk eens heel goed naar die website. Kijk eens heel goed naar dat adres in die adresbalk. Het ziet er allemaal mooi uit. Maar kijk eens naar de vruchten. Het is helemaal niet zo mooi. Oplichting van allerlei kanten. Maar kijk eens naar de echte website. De echte website van de Rabobank, die doet wel hetgene wat goed is. Misschien tussen haakjes, maar... En de echte Amrobank, die doet het wel voor je. Die halen niet ineens 1.000 euro van je bankrekening vandaan. Uiteindelijk ga je dingen herkennen aan de vruchten. Maar broeders en zusters, zijn wij bewust van deze dingen? Kijken wij heel goed naar de adresbalk? Als het gaat over geestelijke inzichten die deze wereld ons wil geven. Zelfs onze beste vriend. Zelfs de dominee. Zelfs de voorganger. Kijken wij heel goed naar de adresbalk of die wel klopt. Jezus heeft het al gezegd, velen. En dat staat in contrast tot weinigen. Wat zei Paulus in Handelingen hoofdstuk 20? Handelingen hoofdstuk 20, vers 29. Zie dan toe op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek... En waar praten we dan over? Wanneer is Paulus vertrokken? 70? 80? We weten het niet helemaal precies misschien. Maar in ieder geval voor het jaar 100 was Paulus in Rome. Paulus zegt, na mijn vertrek... Dan praten we over meer dan 1900 jaar geleden dat Paulus deze woorden sprak. Meer dan 1950 jaar geleden dat Paulus deze woorden sprak. Na mijn vertrek zullen wrede wolven bij u binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken. Dus Paulus zegt, er gaan twee dingen gebeuren. Er komen wolven van buiten, maar ook mannen vanuit uw eigen midden. Broeders en zusters, geloof nooit wat ik zeg. Tenzij je het hebt nagezocht in het woord van God en het zo hebt bevonden. Om even terug te komen bij Paulus. Paulus zegt, voordat Jezus terugkomt, moeten er twee dingen gaan gebeuren. De afval moet komen, moet. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, moet geopenbaard worden. Paulus zegt, laat je jezelf echt niet van je stuk brengen. Laat je echt niet misleiden, want twee dingen moeten gaan gebeuren. En nogmaals, hij schrijft dit niet in 2021, maar in het jaar 50, ongeveer. Paulus zegt, twee dingen gaan gebeuren. De afval moet komen en de mens van wetteloosheid, de zoon van verderf, moet geopenbaard worden. Hoe wordt deze mens genoemd? De tegenstander. Hij verheft zich boven alles wat God genoemd wordt. Hij verheft zich boven alles wat God vereerd wordt, als God vereerd wordt. Hij gaat als God in de tempel zitten en hij zal zichzelf voordoen als God. Schrik niet. De meeste commentaren die hier over dit vers spreken, die zeggen, dit is de katholieke kerk. Ik zeg het met respect. Ik zeg het met waardigheid. Maar in 50 na Christus sprak Paulus deze woorden. Veel commentaren zijn bijna unaniem over het principe, dit is de katholieke kerk. Want die is uiteindelijk op de plaats van God gaan zitten. Die is uiteindelijk gaan spreken in naam van God. En of dat dan precies helemaal klopt, is een tweede. Daar mag je zelf ook meer naar gaan kijken. Zoek het maar eens wat op. Ga er maar eens wat over lezen. Maar Paulus zegt, er moeten twee dingen gaan gebeuren. De afval moet komen en de mens van wetteloosheid moet geopenbaard worden. En Paulus zegt ook in deze tekst van 2 Thessalonicenzen in hoofdstuk 2 vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Dus Paulus zegt, het is al werkzaam. En als we gaan kijken naar de tijd van Paulus, dan zien we twee hele belangrijke stromingen. De Judeërs. Joden die christenen geworden waren, die terug wilden naar de oude wet. Die terug wilden naar de besnijdenis. En zelfs de heidenen daarvan probeerden te overtuigen. Handelingen 15 lezen we dat in het boek van Galaten. Joodse gelovigen wilden heidense gelovigen gaan zeggen, jullie moeten de wet van Mozes gaan houden en jullie moeten besneden worden. Handelingen 15 zegt duidelijk, nee, nee, nee. Maar het was wel een dreiging in de vroege gemeente. De leer van de gnostiek was heel prominent in die dagen. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes spreekt heel duidelijk over de leer van de gnostiek. En Paulus zegt, dit is nog maar het begin. Uiteindelijk zou die wetteloze zich gaan openbaren. En kijk eens naar vers 9. Hoe zou die wetteloze zich op een gegeven moment gaan openbaren? overeenkomstig de werking van Satan. Met krachten, met wonderen en tekenen van de leugen. Dat is wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren. En wat zien we vandaag? Mensen claimen van alles. Wonderen, tekenen en krachten van de leugen. Zien we dat? Broeders en zusters, dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van God. Krachten, tekenen en wonderen van de leugen. Broeders en zusters, wij moeten niet alles geloven wat op een wonder lijkt. Wij moeten niet alles geloven wat op een kracht lijkt. Wij moeten niet alles geloven wat op een teken lijkt. Satan is heel goed in het nabootsen van wat God doet. Satan is daar heel goed in. En dat zien we elke keer weer in de wereld van Gods kinderen gebeuren. Zodat Matteüs 24 zelf zegt dat er een tijd is die ingekort werd. Anders zouden de uitverkorenen nog verleid worden. Zo groot en zo sterk is die kracht. En wat staat er dan? En met allerlei misleiding, dus niet alleen maar krachten, wonderen en tekenen, maar met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En dan staat er dit, en dat is heel erg belangrijk. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Een aantal jaren geleden sprak ik een vrouw. Die werd veel geld gevraagd door iemand op internet die ze nog nooit had ontmoet, die ze nog nooit had gezien. En haar kinderen vroegen aan mij of ik een keer met haar wilde praten. Ik zei, dat is goed. Ik ging met haar praten. Het was moeilijk om haar te overtuigen dat dit criminelen waren. Ik zei, weet je wat we doen? Stap in de auto, we gaan samen naar de fraude helpdesk. Neem al je papieren maar mee die je hebt. We kwamen aan in Utrecht, als ik het goed heb, is waar dat zit. Ergens in die buurt. Alle documenten zijn gescreend en wat werd er gezegd? Elk document is vals. Kijk eens naar die letter, kijk eens naar dit, kijk eens naar dat. Maar wat gebeurde er? Op dat moment zei ze van, ja, ik zie het. 2 dagen later had ik haar aan de telefoon en ze zegt van, ja, maar ik heb toch inmiddels ontdekt dat hij moest wel liegen over dit, want anders zou dat gebeuren. Hij moest wel een vals document over dit geven, want anders zou dit met hem kunnen gebeuren. Broeders en zusters, Gods waarheid is te ontdekken. Het is goed te zien waar die dat adres van die website klopt of niet. Maar je moet het wel willen zien. Je moet het durven zien. En hier staat dan ook, sommige mensen gaan verloren. Die gaan mee in die misleiding. Die gaan mee in die krachten en die tekenen en die wonderen. Waarom gaan ze mee? Niet omdat het niet te ontdekken is. Niet omdat het zo moeilijk is. Niet omdat het niet te vinden is. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben. Deze vrouw waar ik toen mee sprak. Al het bewijs lag op tafel. Maar ze wilden het niet zien. Uiteindelijk is er nog meer geld overgemaakt. Maar dat is, broeders en zusters, waar het om gaat. Zijn wij die mensen die liefde tot de waarheid hebben? Want als je liefde voor de waarheid hebt, dan ga je alles ontdekken. Dan ga je misleiding kunnen ontdekken waar het er toch heel veel op lijkt. Ik sta er altijd weer verbaasd van als ik dat programma Opgelicht kijk. Dat die mensen die er dan verstand van hebben, die dan leggen altijd weer bepaalde dingen, daar leggen ze de vinger op en ze zeggen, kijk eens, als je naar die en die en die dingen kijkt, dan hoeft het jou niet te overkomen. En dat is zo. Zal het nooit iemand eens een keer overkomen? Natuurlijk niet. Zelfs de beste kan het soms wel eens overkomen. Maar 9 van de 10 keer kan je het zien als je heel goed kijkt. En zo is het ook in geestelijke dingen. Broeders en zusters, een aantal punten tot besluit. Wat is er hier nou zo belangrijk? Het eerste punt is, wat belangrijk is, is dat Paulus had gesproken aangaande de komst van Jezus. Als je 1 Thessalonicenzen leest, alles staat erin. Alles was geopenbaard. Ze hadden niks meer nodig, maar wat deden ze? Ze lieten zichzelf verleiden. Door iemand die zei van, ja, maar ik kom in de naam van God. Of ik heb een uiting van de geest. Ze lieten zichzelf misleiden. Paulus had al gesproken. Het had nog niet eens nodig geweest dat Paulus deze woorden zou spreken. Maar het was wel nodig. Ze hadden zichzelf laten misleiden. Het tweede punt wat belangrijk is, de tegenstander zou komen. En broeders en zusters, met de woorden van vanochtend, uit Exodus en 2 Thessalonicenzen. Ook in onze dagen is die verleider nog steeds werkzaam. Die verleiding is er nog steeds. Mensen praten over krachten, over tekenen, over wonderen. Mensen praten over allerlei dingen. Alsof dat allemaal van God vandaan komt. Maar kijk naar de kleine lettertjes. Kijk naar de adresbalk. Kijk het nog een keer en bekijk het nog een keer en vraag het eens aan iemand. En je komt erachter wat wel klopt en wat niet klopt. Ja, de tegenstander die laat zich zien als zijnde God. In 2 Korinthe hoofdstuk 11. 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 13. Want zulke lieden zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Paulus had al te maken met valse apostelen in zijn dagen. Die spraken in de naam van God. En hoe deden ze zich voor? Als mensen die zeiden van, we willen jullie afleiden van Christus? Nee, als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Broeders en zusters, laten we niet onwetend blijven. De Bijbel zegt in Matteüs hoofdstuk 5 vers 6, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat laat dat zien? Heel simpel, heel eenvoudig. We moeten wel hongeren en we moeten wel dorsten naar de gerechtigheid. Anders zullen we misleid worden en we hebben het nog geen eens in de gaten. Matteüs 7, vers 7 tot 11, daar staat, zoekt en gij zult vinden. Als je klopt, zegt God, doe ik open. Als je vraagt, ga ik antwoorden. Als je bidt, geef ik datgene wat je nodig hebt. Met andere woorden, het ligt niet aan God. Maar waar ligt nou die ene belangrijke sleutel? Die ene belangrijke sleutel die ligt in die woorden van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 10. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. En als je de liefde voor de waarheid niet aanneemt, dan zal je misleid worden en je hebt het nog ineens in de gaten. Want er staat zelfs daarna, en daarom zal God hun een krachtige dwaling sturen, zodat zij de leugenen geloven. Ze zien het niet. Waarom zien ze het niet? Omdat het niet te zien is? Nee, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben. Broeders en zusters, we eindigen met twee belangrijke vragen. Vragen die eigenlijk aan het eind van veel prediking gevraagd zou kunnen worden. Lees jij en herlees jij het woord van God? En vraag 2. Leef jij en herleef jij het woord van God? Dat zijn de twee belangrijke, cruciale vragen. Lees jij en herlees jij? Leef en herleef jij? Dat is de belangrijke vraag. Of misschien met die woorden. Heb jij echt liefde voor de waarheid? Of zeg je eigenlijk een beetje van, ja, maar ik ben te druk om mezelf bezig te houden met de waarheid. Ik heb te veel andere dingen aan mijn hoofd. Ik vind het te moeilijk. Ik vind het te lastig. Ik vind het te moeilijk om te gaan zien, misschien dat zelfs mijn eigen familie fout zou zitten. Dat wil ik allemaal niet weten. Dat wil ik allemaal niet zien. Ik hou gewoon van God en ik ga samen met God. Dat is niet het antwoord. Het antwoord is liefde voor de waarheid. Amen.